Goedemorgen gemeente, mijn naam is Erik Oevermans en ik heet u van harte welkom in deze dienst. We groeten ook de mensen die deze dienst thuis of elders met ons meebeleven. Deze dienst wordt geleid door onze predikant Wim Vermeulen. Het orgel wordt bespeeld door Gerrit Christian de Gier en ook een deel van Cantiaco verleent zijn medewerking. De orgeldienst vindt u op de website en vindt u ook in de beschrijving van de YouTube video. Om 5:00 vindt er nog een dienst plaats in deze kerk. Die dienst wordt geleid door professor Immink uit Woudenberg. We geven de bloemen ter felicitatie vanmorgen aan Kees en Roelien Noorda. Zij waren onlangs 30 jaar getrouwd. En ook geven we de bloemen aan onze organist Gerrit Christian de Gier. Hij was vorige week jarig. Op zaterdagavond 16 november vindt er weer een wijn- en spijsavond plaats. Het thema is dit keer Duitsland en u kunt zich aanmelden op via jacobi.nl. Na afloop van de dienst is er koffie en thee. U bent daarvoor van harte uitgenodigd. Wanneer u nieuw bent in deze gemeente of nog niet zoveel mensen kent, loop dan eens aan bij de tafel met de banner die speciaal voor nieuwe ontmoetingen is ingericht. Na afloop van de dienst is er in het Zuiderkoor gelegenheid om gebed te vragen of te danken met iemand van het gebedsteam. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst toe. Laten we deze nu staande beginnen.
Wij stil tot God. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en die het werk van zijn handen dan ook nooit loslaat. Genade is er voor u, voor jullie, vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen samen een loflied, Psalm 111... Let even op de verdeling van de coupletten, want het koor werkt ook mee. We bidden een gebed om verootmoediging. Dan luisteren we opnieuw naar muziek. We horen Gods gebod. En dan zingen we de laatste coupletten van Psalm 111. Laten we samen bidden. Heere onze God, u bent in de hemel, wij zijn op de aarde. Laat het daarom je woorden weinig zijn, dat zegt uw eigen woord. U verlangt niet naar lange gebeden als wij komen voor uw aangezicht. Een enkel woord is genoeg, want u kent ons, beter dan we onszelf kennen. En daarom hoeven we ons voor u ook niet beter voor te doen dan we zijn. We zouden onszelf voor de gek houden. En de waarheid zou ons niet vrij kunnen maken. Daarom belijden we voor u onze zonde en ons tekort. We noemen in de stilte voor u de namen van hen die aan ons tekort kwamen in de week die achter ons ligt. En wij doen een beroep op uw genade en op uw vergeving. U bent een God die vergeeft en die heelt en geneest. Zo hebben we u leren kennen. Kom, Geest van God, dan ook nu tot ons. Heel, genees en vergeef ons. En richt ons leven op de weg van u. In Jezus' naam. Amen. Als God zijn volk naar het beloofde land brengt, dan is dat een land dat overvloeit van melk en honing. Zo wordt dat dan gezegd. Er is overvloed voor het lichaam, maar God houdt ons ook geestelijk gezond. En daarom luisteren we naar het gebod van God uit Deuteronomium 18, waar het heel specifiek gaat over hoe Israël geestelijk gezond kan blijven. Wanneer u in het land komt dat de Heer uw God u geven zal, dan mag u de verfoeilijke praktijken van de volken daar niet navolgen. Er mag bij u geen plaats zijn voor mensen die hun zoon of dochter als offer verbranden. en evenmin voor waarzeggers, wolkenschouwers, wichelaars, tovenaars, bezweerders, voor hen die geesten raadplegen of doden oproepen. De Heer verafschuwt mensen die zulke dingen doen en om die verfoeilijke praktijken verdrijft Hij deze volken voor u. U moet volledig op de Heer uw God gericht zijn. Ook al luisteren de volken in het land dat u in bezit zult nemen wel naar wolkenschouwers en waarzeggers, u heeft de Heer uw God dat verboden. Hij zal in uw midden profeten laten opstaan. En naar hen moet u luisteren. Amen. Voordat we samen het woord van God openen hier in de kerk of straks ook bij de kinderbijbelvertelling, bidden we dat God met zijn geest vanmorgen heel dicht bij ons is. Hier in de kerk, maar ook bij iedereen die op afstand met ons verbonden is, waar dat ook is. Laten we bidden. Heer onze God, u bent een God die spreekt. En als u spreekt, dan schept u. Als u spreekt, dan is er leven. U spreekt op zoveel manieren tot ons. U spreekt in uw schepping. U spreekt in de wisseling van de seizoenen. U spreekt in de mist die om ons heen hangt. U spreekt in de zon die schijnt. Maar het meest spreekt u in Jezus Christus, uw Zoon. In hem hebben we uw diepste woord gehoord. En hij is nog altijd onder ons door de kracht van zijn Heilige Geest. En daarom mogen we ook vandaag geloven dat u spreekt. En toch, Heere God, als wij vanmorgen uw woord openen, dan ontmoeten wij iemand die niet meer gelooft dat u spreekt. Die alleen maar zwijgen hoort. En als u zwijgt, dan wordt het koud en donker in onze ziel. Wij kunnen niet zonder uw spreken. En tegelijkertijd is uw spreken niet vanzelfsprekend. We bidden u dat u ons vandaag door uw woorden heen meeneemt in dat grote geheim van u, die de sprekende God bent. U die ons maakt tot mensen die luisteren. Want als wij niet luisteren, dan kunnen wij u niet verstaan. En daarom bidden wij, Geest van God, Open onze harten en onze oren zo dat wij uw woorden ook echt kunnen ontvangen vanmorgen. Dat ze diep binnendringen in ons hart. Dat ze daar in goede aarde vallen. En dat ze vrucht kunnen dragen. Tot eer van u. En tot zegen voor alle mensen met wie u ons te leven geeft. We bidden het uit genade om Jezus wil. Amen. Jongens en meisjes, zometeen kinderbijbelvertelling voor jullie. Maar als je wilt mag je eerst even naar voren komen. Goed zo, allemaal een plek gevonden. Ja, ik geloof het wel. Oké, hey. Het is een belangrijk weekend voor de stad Utrecht, dit weekend. Morgen is het... Dat hoef ik niet eens te zeggen tegen jullie, hè. Morgen is het 11 november en dan is het Sint Maarten. En sommige mensen vieren vandaag al een beetje Sint Maarten. En anderen vierden misschien gisteren al Sint Maarten. Zijn er mensen die gisteren al bij de grote parade geweest zijn in de stad? Precies, ik zie al een heleboel vingers. Die hebben het gisteren allemaal al gezien. Het hele weekend Sint Maarten, het houdt niet op. Wie gaat er morgen met zijn lampion langs de deur? Goed zo. Oké, en let op. Want wat is dan natuurlijk eigenlijk de bedoeling als je met je lampion langs de deur komt en je belt aan bij de mensen? Isaac, wat gebeurt er dan? Dan krijg je snoep. Is dat zo? Ja. Bij iedereen? Nee. Niet bij iedereen. Oh, soms krijg je ook een mandarijntje. Maar dan krijg je iets anders. Dat is geen snoep, maar dat is wel iets anders. Ja. Krijg je bij iedereen iets? Snoep, mandarijn of nog wat anders? Ja. Vaak wel. Oh, kijk, in sommige buurten moet je letten op het lichtje, precies. Als er een lichtje achter het raam brandt, dan kun je aanbellen. Hé, hey, maar gebeurt het nou ook wel eens, moet je even meedenken. Zou het nou ook wel eens kunnen gebeuren dat je aanbelt en dat iemand zegt, nou sorry, ik geef vandaag gewoon niks. Heb je dat al eens meegemaakt? Hebben jullie nooit meegemaakt? Nou, heel soms, af en toe. Oké. Maar het zou natuurlijk wel kunnen, hè, dat mensen gewoon ook niks zouden geven. Stel je nou voor dat er gewoon alleen maar hele onaardige mensen in onze stad woonden die gewoon nooit iets zouden geven. Dat zou kunnen, toch? Ja, wij gaan er wel van uit dat het vanzelfsprekend is dat iedereen zomaar snoep en lekkere dingen deelt. Maar is dat eigenlijk wel zo vanzelfsprekend, zat ik te denken? Nou, misschien wel niet. Want er moet iets aan vooraf gegaan zijn. Kijk, voordat ik snoep ga geven, moet ik eerst in mijn hart bedacht hebben dat het een heel goed idee is om te delen. Precies, inderdaad. Maar als ik niet eerst in mijn hart geleerd heb dat het goed is om te delen, ja, dan ga ik het ook niet doen. Snap je? Dus voordat de mensen gaan delen, moet er eerst iets anders gebeurd zijn. In hun hoofd en in hun hart. Dan moeten ze het idee hebben gehad dat het beter is om wel te delen dan niet te delen. Sint Maarten is het feest van het delen, maar daar gaat dus iets aan vooraf. En er gaan twee dingen aan vooraf, twee woorden waarvan ik zou hopen dat je ze onthoudt. Want die hebben ook alles te maken met de Heere God. Voordat ik ga delen uit mijn overvloed, moet ik eerst leren luisteren naar wat de Heere God... Het is allemaal goed, er valt iets om. Moet ik eerst leren luisteren naar wat de Heere God tegen mij te zeggen heeft. Precies. En als we niet luisteren, dan houdt het op een gegeven moment ook een keer op met het delen, denk ik. He, dus daarom zijn we ook hier. Om te leren luisteren, zodat we vrij en vrijmoedig kunnen leren delen. Oké. Daarover gaat het ook straks in de preek hier. Moet je straks maar van je vader en moeder vragen. Wat er ook alweer over luisteren gezegd werd. En we gaan eerst zingen voordat jullie weggaan. Hoger dan de blauwe luchten. 2 coupletten. Straks. Wij openen samen het woord van God en we lezen verder in het eerste boek Samuel. Vandaag 1 Samuel 28 en uit het Nieuwe Testament een fragment uit de brief van Paulus aan de Thessalonicenzen. Horen wij het woord van God. Samuel was inmiddels gestorven. Heel Israël had over hem gerouwd. En hij was begraven in Rama, zijn woonplaats. Daarna had Saul in het hele land een verbod uitgevaardigd op geestenbezwering en waarzeggerij. Toen nu de Filistijnen hun troepen hadden verzameld en waren opgerukt naar Sunem, waar ze hun kamp opsloegen, bracht ook Saul zijn leger op de been en sloeg zijn kamp op in het Gilboa-gebergte. Maar toen hij het kamp van de Filistijnen zag, greep de angst hem bij de keel. Hij raadpleegde de Heere, maar de Heere gaf hem geen antwoord. Nog in dromen, nog door middel van orakelstenen, nog bij monden van profeten. En daarom beval hij zijn dienaren om voor hem een dodenbezweerster op te sporen. Daar wil ik naartoe gaan om antwoord te vinden op mijn vragen, zei hij. Toen zijn dienaren hem vertelden dat er in Endor nog een dodenbezweerster woonde, vermomde hij zich door andere kleren aan te trekken en ging hij met 2 dienaren op pad. Midden in de nacht kwamen ze bij de vrouw aan. Wilt u voor mij de geest van een dode raadplegen, verzocht hij haar. Ik zal u zeggen wie u moet oproepen. Maar de vrouw antwoordde, u weet toch wat Saul gedaan heeft? Hij heeft een streng verbod uitgevaardigd op geestenbezwering en waarzeggerij. Waarom probeert u me in de val te lokken? wilt u me soms de dood injagen? Maar Saul bezwoer haar bij de Heere dat haar niets zou overkomen. Wie moet ik dan voor u oproepen, vroeg ze. Samuel, antwoordde Saul. En zodra de vrouw Samuel zag, slaakte ze een ijselijke kreet. Waarom hebt u me bedrogen, vroeg ze aan Saul. U bent Saul zelf. Wees niet bang, stelde de koning haar gerust, maar zeg me, wat ziet u? Ik zie een goddelijke gestalte uit de aarde oprijzen, antwoordde ze. Hoe ziet hij eruit, vroeg Saul. Het is een oude man, gehuld in een mantel. Toen wist Saul dat het Samuel was en hij knielde neer en boog diep voorover. Samuel vroeg aan Saul, waarom heb je me opgeroepen en mijn rust verstoord? Ik zie geen uitweg meer, antwoordde Saul. Ik word aangevallen door de Filistijnen en God heeft me in de steek gelaten. Hij geeft geen antwoord meer op mijn vragen, noch bij monden van de profeten, noch in dromen. Daarom heb ik u opgeroepen om u te vragen wat ik moet doen. Maar Samuel zei, waarom kom je bij mij om raad? Je weet toch dat de Heer je verlaten heeft en zich nu tegen je heeft gekeerd. De Heer heeft gedaan wat hij bij monden van mij heeft voorzegd. Hij heeft het koningschap van je losgescheurd en aan je tegenspeler gegeven, aan David. De Heer doet je dit nu aan, omdat je destijds niet naar hem geluisterd hebt en voor hem geen wraak hebt genomen op de Amalekieten. En om diezelfde reden zal hij Israël samen met jou aan de Filistijnen uitleveren. Morgen zijn jij en je zonen hier bij mij en het leger van Israël zal hij aan de Filistijnen uitleveren. Saul schrok zo van Samuels woorden dat hij languit op de grond viel. Zijn krachten lieten hem in de steek, ook al omdat hij de hele dag en de hele nacht niets gegeten had. De vrouw kwam naar hem toe en zag dat hij erg in de war was. Ik heb aan uw verzoek voldaan, heer, zei ze. Met gevaar voor uw eigen leven, voor mijn eigen leven heb ik gedaan wat u van me vroeg. Doet dan ook nu wat ik u aanraad, heer. Laat me u iets te eten voorzetten, zodat u weer op krachten komt, voordat u aan de terugreis begint. Saul weigerde en zei dat hij niets wilde eten. Maar zijn dienaren en ook de vrouw drongen aan en tenslotte gaf hij toe. Hij kwam overeind en ging op het bed zitten. De vrouw had een mestkalf in huis, dat ze nu snel slachtte. Ook nam ze meel, kneedde het en bakte er ongedecemde broden van. En nadat Saul en zijn dienaren gegeten hadden van het maal dat ze hun had voorgezet, vertrokken ze nog diezelfde nacht. Tot zover de eerste lezing. Tweede lezing uit de brief van Paulus aan de Thessalonicenzen uit hoofdstuk 5. Blus de geest niet uit. Veracht de profetieën niet die hij u ingeeft. Onderzoek alle dingen, behoud het goede, maar vermijd elk kwaad in welke vorm het zich ook voordoet. En mogen de God van de vrede zelf uw leven in alle opzichten heiligen. Mogen heel uw geest, uw ziel en uw lichaam zuiver bewaard zijn bij de komst van onze Heere Jezus Christus. Hij die u roept, is getrouw en doet zijn belofte gestand. Woord van God. In de verkondiging over de aanleiding van dit Bijbelgedeelte zullen we het verhaal, het gebeuren in lijnen zo wat volgen en bij een aantal momenten stilstaan. Voordat we dat gaan doen, luisteren we opnieuw naar het koor. En ze zingen een gebed van Franciscus van Assisi, waarbij vooral deze zin me trof in het kader van 1 Samuel 28. Laat me hoop brengen waar wanhoop heerst en laat me licht brengen waar duisternis is. Straks na de verkondiging luisteren we naar muziek over psalm 4, gemaakt door Christian Ingelsen. Een psalm over slapen in vrede. En aansluitend zingen we het aangegeven lied 250. Gemeente van Christus, broeders en zusters hier in de kerk of op afstand met ons verbonden. De wereld kent haar nachten en het zijn er niet weinig. Dat is al een hele oude uitspraak, maar hij is nog steeds waar. De wereld kent haar nachten. Het zijn er niet weinig en ze zijn ook nog eens heel verschillend. Als je van politiek houdt en van geschiedenis, dan ken je vast de nacht van Kersten en de nacht van Schmelzer. Beroemde nachten waarin een regering viel als gevolg van die ene extra stem voor een motie van wantrouwen. De nacht van 53, dat is weer een heel ander soort nacht. Dat was de nacht van de watersnoodramp, nog altijd een open wond in de geschiedenis van Zeeland. Deze week werd de Kristallnacht herdacht. Ook al zo'n verschrikkelijke nacht om nooit te vergeten. Over nog weer een heel ander soort nacht schreef Johannes van het Kruis, een Spaanse tijdgenoot van Calvijn. Die schreef over de donkere nacht van de ziel. Niet zozeer een historische nacht dus, maar eerder een toestand. Een situatie waarin onze ziel terecht kan komen. En die alles ontregelt. Waarbij je je angstig afvraagt waar God is. Bij die laatste soort nacht komen we nog het dichtst in de buurt. Als we vandaag samen dat merkwaardige hoofdstuk 1 Samuel 28 lezen. Het is in de ziel van koning Saul donkerder dan ooit. Samuel, de profeet, is gestorven, zo begint het hoofdstuk. En Saul, die toch altijd al dacht dat iedereen tegen hem was, Saul voelt zich dood en dood eenzaam. En moederziel alleen ziet hij ook nog eens een hele sterke vijand op zich afkomen. De Filistijnen zijn aartsvijanden, ze hebben hun legers weer eens verzameld en ze trekken langzaam maar zeker op in de richting van Israël. En met elke stap die ze zetten, neemt de dreiging toe en wordt het rondom Sauls hart een paar graden kouder. Maar het ergste is nog wel dat God zwijgt. Saul vraagt raad bij God, staat er, maar de Heere geeft hem geen antwoord. God zwijgt als het graf. En wat doe je dan? Als God zwijgt en het angstzweet staat op je voorhoofd en alles alleen om je heen lijkt alleen nog maar donker. Waar zou jij het zoeken? Saul ziet nog maar één uitweg en dat is de vlucht naar voren. Hij maakt een wanhoopssprong, het duister in. Als de levende zwijgt, dan moeten de doden het hem maar vertellen. Zoek voor mij een vrouw die doden kan oproepen, zegt hij tegen zijn dienaren. Nou, die zullen daar best even van geschrokken zijn. Aan het begin van het hoofdstuk staat namelijk nadrukkelijk dat Saul alle waarzeggers en geestenbezwerers had laten opsporen en uitroeien. Daar zullen deze mannen ongetwijfeld iets van hebben geweten. En nu vraagt hun heer om zo iemand voor hem op te zoeken. Maar opvallend, ondertussen weten ze wel feilloos waar ze zijn moeten. In Endor, zeggen ze, daar woont een vrouw die dit kan, geesten oproepen. Je ziet het, verbod of geen verbod, het maakt blijkbaar weinig uit. Je kunt wel grote maatregelen nemen, allerlei zuiveringsacties op touw zetten. Maar er zijn dingen die schud je als cultuur niet zomaar van je af, die raak je niet zomaar kwijt. Dat geldt voor allerlei dingen die het daglicht niet kunnen verdragen. Maar zeker ook voor dit soort dingen. Ik denk, op de bodem van elke cultuur, ook die van ons, zit een hang naar het occulte. Naar het duistere, naar het onzichtbare. Dat lijkt wel onuitroeibaar. Wat je ook doet, Het blijft altijd achter. Als de prut in je koffiemok. Of als de droesem op de bodem van je fles wijn. En daarom is het ook niet zo raar dat het weinig moeite kost voor die dienaren van Saul om zo'n geestenbezweerder te vinden. En binnen de mum van tijd staat Saul er op de stoep. Ja, en over het stuk dat dan volgt, daar zijn natuurlijk wel eindeloos veel vragen over te stellen. Want wat is er nou precies gebeurd daar in dat huis van die vrouw in Endor? Allerlei uitleggers zijn het niet met elkaar eens. Er zijn allerlei speculaties over in omloop. Er zijn uitleggers die houden het erop dat het niet werkelijk Samuel was, maar een boze geest, een demon. Anderen houden het er toch op dat het op de een of andere manier de geest van de echte Samuel was die daar verscheen. Weer anderen geloven dat het gewoon een soort vorm van bedrog was. Nou ja, je begrijpt, die knoop die gaan wij vanmorgen ook niet doorhakken. Maar dat is zo erg niet. We doen het met wat wel min of meer duidelijk is. En dat geeft ons vanmorgen al meer dan genoeg te denken. Ja, want dat er iets gebeurt in dat huis van deze vrouw in Endor, daar kunnen we niet omheen. En dat iets, zelfs voor deze vrouw, iets heel onverwachts en iets heel ongewoons moet zijn geweest, dat is ook duidelijk. Want als deze vrouw op verzoek van koning Saul in contact probeert te komen met de dode Samuel, dan gebeurt er iets waardoor ze het uitschreeuwt van schrik. De reden van die schrik blijft wat verborgen voor ons. Misschien had deze vrouw alleen maar een stem verwacht. En dat ze nu ook iets ziet, daar schrikt ze dan van. Hoe dan ook, er gebeurt iets. Maar in de details zijn de Bijbelschrijvers eigenlijk nauwelijks geïnteresseerd. En dat is trouwens sowieso een belangrijk kenmerk van de Bijbel als het gaat om de dingen die met de onzichtbare wereld te maken hebben. Daar wordt in de Bijbel altijd heel sober en heel terughoudend over gesproken. Weinig aandacht voor de details. Al helemaal geen fantasie of speculatie. En tegelijk, de onzichtbare wereld wordt wel heel serieus genomen. En duistere machten worden niet onderschat. Ik zat te denken, wat dat betreft doen wij dat in onze cultuur op dit moment precies eigenlijk omgekeerd. Als het gaat met onze omgang met de onzichtbare wereld, dan is er juist alle ruimte voor fantasie en voor speculatie en voor flirten met het donker. Oude Kerk aan de IJssel, of All Places, het dorp waar ik opgroeide, dat haalt zelden het nieuws, maar een paar weken geleden ineens wel. Het ging om een heel uitbundige aankleding van een tuin in verband met Halloween. Op zo'n manier dat een groot deel van het dorp er nogal wat moeite mee had, zacht gezegd. Maar de bewoners van het huis vonden de ophef zwaar overdreven. Zij vierden gewoon Halloween, meer niet. En iets soortgelijks zullen die duizenden mensen die de afgelopen weken uren en uren in de rij stonden voor de Dans Macabre, de nieuwste attractie in de Efteling, waarschijnlijk ook zeggen als je het ze zou vragen. Gewoon toffe attractie. Goed gemaakt. Beetje luguber, maar so what. Juist leuk. Wat dat betreft wijst 1 Samuel 18 een heel ander soort weg. Geen geflirt met het donker. Geen fantasie of speculatie. Gewoon een handvol woorden in een paar sobere zinnen zonder franje. Maar wel met een hele duidelijke boodschap. Pas ermee op. Wees niet zo naïef om te denken dat het allemaal maar onschuldig is. Je ontketent zomaar krachten die echter zijn dan je dacht. Je denkt dat jij ze in de hand hebt. Maar je vergist je. Voor je het weet hebben ze jou. Blijf er dus vandaan. Ga die grens niet over. Ondertussen gaat Saul die grens dus wel over. En dat is denk ik ook een heel belangrijke sleutel voor ons om te begrijpen wat hier wordt verteld. Want de woorden die Saul te horen krijgt, die liegen er bepaald niet om. Samuel bevestigt eigenlijk alleen maar wat Saul toch al wist. En wat hem juist tot deze wanhoopssprong gedreven heeft. De Heer heeft je verlaten, Saul. Hij is je tegenstander geworden. Wat er met jou gaat gebeuren, dat weet je eigenlijk al. Want dat heb ik je al eerder gezegd, zegt Samuel. Het koningschap gaat over van jou naar David. En daar komt dit nog bij. Dit is je laatste nacht. Morgen zullen jij en je zonen, net als ik, in het dodenrijk zijn. Jongen, denk je, dat is wel hard. Is dat nou echt wat Saul verdient? Is er voor zo'n man in wanhoop nou geen enkel woord van troost meer? Is het misschien niet ook wel een beetje de Heere God zelf die Saul tot deze wanhoopsprong gebracht heeft? Ik bedoel, hij heeft toch God aangeroepen? Kan hij er wat aan doen dat God niet meer antwoordt? Als dat dingen zijn die bij je opkomen, dan kan ik me daar best iets bij voorstellen, maar toch is dit niet de gedachtegang van de schrift. God zwijgt in de Bijbel niet zomaar. Zeker niet tegenover Saul, die nog altijd zijn gezalfde is. En het zwijgen van God, dat is al veel eerder begonnen dan deze nacht. God zwijgt omdat er niet naar hem gevraagd wordt. Niet echt. Niet echt naar hem gevraagd wordt. Bijbelschrijvers laten dat op een hele subtiele manier zien in dit hoofdstuk. Want waar uit de mond van Samuel voortdurend de naam van God klinkt, de naam van God klinkt, Heere, J-H-W-H in het Hebreeuws, de God van het verbond, daar heeft Saul het gewoon over God. God heeft mij verlaten, zegt hij. Maar God, dat is in de Bijbel, om het even zo te zeggen, ook een soort naam. Er zijn heel veel machten en heel veel krachten die God willen zijn. Maar zoals de Heere is er maar één. Het is niet zomaar een God. Het is de Heer die Israël heeft uitgekozen als zijn volk. In de Bijbel gaat het niet over zomaar een God. Het gaat over de Heere die Saul heeft gezalfd tot koning. Maar dat onderscheid, dat lijkt Saul eigenlijk helemaal kwijt te zijn. Is dat erg dan, denk je misschien? Nou ja, jongens en meiden, stel je voor dat je ouders alleen nog maar kind tegen je zouden zeggen. En je nooit meer bij je naam zouden noemen vanaf nu. Dat zou toch wel heel apart zijn. Je zou toch denken, er zijn een heleboel kinderen op de wereld. Maar ja, zoals ik, is er toch echt maar eentje. Kennen ze me nog wel? Willen ze me eigenlijk wel echt kennen? En als je er nog wat langer op doordenkt, hoe komt het eigenlijk dat ze mijn naam zijn vergeten? Waren ze ooit wel echt in me geïnteresseerd dan? Dat soort vragen, denk ik, heeft de Heere God bij Saul. De Heere God heeft al heel lang het idee dat Saul niet werkelijk in hem geïnteresseerd is. Dat hij zijn naam niet meer kent en niet meer begrijpt. En dat gevoel, dat is niet van vandaag of gisteren. Dat begint eigenlijk al veel eerder. Je kunt helemaal terugbladeren naar 1 Samuel 13 en 15. Die hoofdstukken moet je nog maar eens lezen. En als je dat doet, dan merk je dat het tussen Saul en de Heere telkens op hetzelfde punt misgaat. Saul, hij doet van alles. Maar hij kan niet luisteren. En hij kan niet wachten. In plaats van te luisteren naar de Heere, vindt hij zijn eigen plannen en ideeën veel belangrijker. En in plaats van te wachten op Samuel, de profeet, treedt Saul voortdurend eigenmachtig op. En als dat voor de zoveelste keer gebeurt, dan klinken er harde woorden uit de mond van Samuel. Gehoorzaamheid is beter dan offers, zegt Samuel. Volgen beter dan het vet van rammen. Weerspannigheid is net zo erg als toverij. Eigenzinnigheid net zo slecht als afgodendienst. Je hebt de opdracht van de Heer verworpen, Saul, en daarom verwerpt hij je als koning. Dat klonk al in 1 Samuel 13. En in deze nacht, de nacht van Saul, hoort hij deze woorden opnieuw. Dat is het lot van wie niet wachten en luisteren wil. Over wachten en luisteren gesproken. Deze week was de Amerikaanse theoloog Andrew Root in Nederland voor wat lezingen, ontmoetingen en interviews. Misschien heb je er wat van meegekregen, bijvoorbeeld als je het Nederlands Dagblad leest. Andrew Root denkt veel na over de toekomst van de kerk in het Westen, in het Westen van de wereld. En veel predikanten in Nederland lezen ook zijn werk. Zijn eerste in het Nederlands vertaalde boekje, wat trouwens heel goed te lezen is, ik kan het je allemaal aanraden, dat heet Wachten op God. Want precies dat benadrukt Root keer op keer, dat is de kerk in het Westen aan het kwijtraken. We doen van alles, we hollen, we rennen, we proberen op veel plekken nog te redden wat er te redden valt. We denken misschien wel dat God zwijgt, maar weten we nog wat wachten is? En wat luisteren is? Nee, wachten dat is niet op je handen gaan zitten en niks doen. Wachten is verwachten. Dat is je uitstrekken tot de Heere God. Tot Hij komt. En spreekt. In jouw persoonlijke leven. Ook in het midden van het leven van ons als gemeente. Tot de kerk in bredere zin. En wachten op God, dat kan niet zonder leren luisteren naar God. Je concentreren op wat Hij eerder tegen je heeft gezegd. Daarna luisteren, zodat je ook voor nu kunt onderscheiden wanneer het de Heere is die tot je spreekt. En wanneer misschien wel niet. Een kerk die wacht en luistert, die laat aan mij één ding heel duidelijk zien. Zonder God redden wij het niet. En als we niet opnieuw leren wachten, maar blijven rennen en doen en modelleren, prognoses maken, alleen daarop vertrouwen opstellen en ons beleid opmaken, dan zou er vroeg of laat wel eens een moment kunnen komen dat we net als Saul alleen nog maar een wanhoopsprong naar voren kunnen maken. En dan zullen we net als Saul alleen maar horen waar we toch al bang voor waren. Tot slot. Afgelopen donderdag lazen we dit hoofdstuk alvast met een grote groep ouderen tijdens de Bijbel en Koffieochtend. Iemand vroeg: zou er nou nog barmhartigheid, genade, vergeving voor Saul geweest zijn? waren even stil rondom die vraag. Ik wist eerlijk gezegd ook niet meteen een antwoord. Het is allemaal wel heel definitief wat er in dit hoofdstuk langskomt. Maar toen gingen we twee schilderijen bekijken die bij dit verhaal gemaakt zijn. Eén ervan vind je op de orde van dienst vandaag. Het is een ets van Rembrandt. Je zult de stijl misschien meteen herkennen. Rembrandt die heel opvallend, als hij dit Bijbelgedeelte in beeld brengt, helemaal focust op de laatste paar verzen. Die laatste paar versen die heel opvallend ineens vertellen over een maaltijd die die vrouw uit Endor voor Saul klaarmaakt. En dat is niet zomaar een maaltijd. Zij slacht, staat er, het gemeste kalf. Dat gebeurt in de Bijbel nog maar op één andere plek. En dat is in de gelijkenis die Jezus vertelt over de verloren zoon. Zou Rembrandt daaraan gedacht hebben toen hij ervoor koos om precies dit stukje van 1 Samuel 28 in beeld te brengen en de rest te laten voor wat het is? Zou zomaar kunnen. We weten dat Rembrandt zelf ook heel diep en persoonlijk geraakt was door de ongekende barmhartigheid van de vader in de gelijkenis van de verloren zoon. Die verloren zoon waarin hij zichzelf ook zo duidelijk herkende. Hier in 1 Samuel 28 is het de vreemde en raadselachtige barmhartigheid van een twijfelachtige vrouw die toch tegelijk heel opvallend is. Die ook je hart raakt. En die te denken geeft. Die hoop geeft. Hoop op de Heere. De God van Israël. De Vader van onze Heere Jezus Christus. Hij die, zoals een lied zegt, zijn ongekende gang gaat. Vol donkere majesteit. Maar die ook uit de donkerste nacht, zelfs uit de nacht van Saul, nog licht kan scheppen. Amen. Laten we samen God danken voor wat hij ons geeft vanmorgen en met en voor elkaar bidden. Heere onze God, wij bidden u, maak ons een kerk die wachten en luisteren kan. Want alleen dan rijst uit de diepste nacht uw morgen. Geef dat wij niet meer willen weten dan goed voor ons is. Geef dat wij als kerk en ook in ons persoonlijke leven halt houden bij de grenzen die u stelt. Wie zich aan u gewonnen geeft, alleen die slaapt in als uw beminde. Heere God, wij danken u dat er zo zelfs uit 1 Samuel 28 zo'n donker hoofdstuk evangelie kiert. We danken u dat u onze helper bent. Onze toekomst. En dat wij niet wat verborgen is, zoals het lied zegt dat we net zongen, nu al hoeven te kunnen lezen. Geef dat we die weg ook echt zullen gaan. Een weg van wachten en luisteren. U verwachten. Niet dat dat eenvoudig is. We geven u eerlijk toe dat wij niet goed in zijn. Maar het is de enige weg. De enige weg waarop we uw stem kunnen blijven verstaan. Enige weg die u ons wijst richting de toekomst. Heeft dat we dat in ons persoonlijk leven en in ons leven als gemeente ook heel praktisch zullen maken. Dat we gewoon door zullen gaan met het doen van goede dingen. En dat er tegelijkertijd een heilige ontspannenheid bij ons is. Wij kunnen van alles organiseren. Maar u bent degene die het leven erin blaast. Dat bidden we dan ook, Geest van God. Dat u dat doet en dat u dat blijft doen. Danken u voor de tekenen van uw aanwezigheid in ons midden. Danken u voor momenten waarop we echt ervaren samen dat we luisteren en dat we wachten op u. We beleiden ook onze uitglijders. Als het gaat over geld bijvoorbeeld in ons midden, dan zijn we zo snel bezorgd of het allemaal wel goed komt. Als we een alfacursus organiseren, wat we binnenkort weer hopen te doen, dan denken we altijd, zouden er wel mensen komen? Voor het weet wordt het toch donker om ons heen en koud in onze ziel. We strekken ons uit tot u, Heere God. In de overtuiging dat u degene bent die ons leidt. Wij wachten. En wij luisteren. Dank u voor deze dag. Dank u voor dit moment samen in uw huis. Dank u voor de stilte. Voor de concentratie, voor de kinderen, voor de muziek. We danken u voor Gerrit, die 62 werd deze week. Die al zo lang in ons midden is om telkens ons voor te gaan op de lofprijzing. We danken u voor zijn talent dat u gegeven hebt en dat hij deelt in ons midden. Dank u voor het koor. Dank u voor de muziekgroep. Dank u voor zoveel goede dingen die hier in ons midden gebeuren. waar we soms maar amper van beseffen hoe bijzonder het eigenlijk is. Teken van uw aanwezigheid in ons midden. Bidden voor elkaar. Bidden voor Kees en Roelie Noorda. U gaf ze 30 jaar aan elkaar. Zegen hen met degene die om hen heen staan. Houd hen vast in uw hand. We komen uit een rumoerige week. Het grote wereldgebeuren houdt ons bezig. We hebben er zo vast allemaal onze gedachten en onze vragen bij. Onze overtuigingen misschien ook wel. Heere God, help uw kerk om te midden van alles wat er om ons heen gebeurt en wat vaak te groot is om te begrijpen, help ons om kerk te zijn. Wachten en luisteren tot u komt en spreekt. Hoor zo ons gebed voor elkaar, voor uw wereld in het groot, voor ons kleine mensen in het klein. U kent ons, Heere God. Als het donker om ons heen is, breng licht in onze duisternis. Als de wanhoop om ons heen grijpt, geef dat we houvast zoeken in uw woord en het daar ook zullen vinden. En laat ons instrumenten zijn van uw vrede. Laat ons liefde zaaien waar haat heerst. Geloof brengen waar twijfel is. Licht waar duisternis is. En dat alles niet zomaar uit onszelf, maar uit de kracht van u, Heer Jezus Christus, door uw Heilige Geest. We bidden en danken het in zijn naam. En aan uw voeten, Heer Jezus, leggen we die dingen voor u neer, die een ander voor ons niet zeggen kan. Samen zeggen we de woorden die u, Heer Jezus, ons leerde. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk. En de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dominique ligt de collecte toe en daarna zingen we ons slotlied. De laatste twee coupletten van Psalm 130. Een psalm over het wachten, het verwachten van God.
Goedemorgen gemeente, mijn naam is Dominique Prins. Vandaag de diaken van dienst. Namens de diakonie wil ik graag de collecte toelichten. De eerste collecte is voor de voedselbank. De voedselbank is voor mensen in financiële nood. Ze ondersteunen mensen met een voedselpakket. In Utrecht doen we dat op 8 plekken in de stad. Met meer dan 100 vrijwilligers. Elke week opnieuw. De tweede collecte is voor de wijkgemeente. En is een aanvulling op de actie Kerkbalans. Als Jacobiekerk zijn we Gods handen en voeten op deze plek in de stad. Veel gemeenteleden geven maandelijks geld via de actie Kerkbalans. Om een levende gemeenschap te blijven. Dit jaar komen we niet uit. De balans is niet in evenwicht. We hopen dat we allemaal via de eindejaarsactie mee willen helpen om dit jaar financieel gezond af te sluiten. Geven kan via deze collecte. En ook makkelijk via de Jacobi-app. Daar zie je een icoontje met geven en bovenaan. Is daar een extra tabblad, eindejaarsactie Jacobiekerk. De zendingscollecte is dit kwartaal voor de stichting Epafras. De stichting biedt geestelijke en diaconale zorg aan gedetineerden in het buitenland. En dan vooral Nederlandse gedetineerden. De medewerkers van Epafras zoeken deze mensen op en geven geestelijke steun en praktische diaconale hulp. Met deze zorg voor de gedetineerden wil Epafras invulling geven aan de Bijbelse opdracht om gevangenen te bezoeken. U kunt op de gebruikelijke manier geven, via de kerkapp, via de instructies die u vindt op de liturgie. of via het collecteblok dat u vindt bij het verlaten van de kerk. De Heer zegen u en uw gaven.
Richt van waar je ook met ons verbonden was je hart op God, ontvang zijn zegen en ga in vrede.
De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de verbondenheid met zijn Heilige Geest is met jullie allen.
Amen.
Help het ook, ja.
Ze maken ook geen verwijzing naar de
uitocht. Dat is wel apart, ja. Dat kun je zeker in zien, ja. Klopt. Ja, nee, absoluut. En dat gemeste kalf